De afgelopen weken hebben we gesproken over het bovennatuurlijke, over de Heilige Geest als de specialist in het bovennatuurlijke. Als jij bijvoorbeeld je voelt je niet lekker, je gaat naar de huisarts en de huisarts kan niet direct detecteren wat er met je aan de hand is of wat er voor reden ook is, dan zal hij vaak jou doorverwijzen naar een specialist. Toch? Eigenlijk doen we in de kerk hetzelfde. Jij komt met jouw problemen, je komt met je issues en wat wij doen, wij verwijzen je door naar een specialist. Maar niet zomaar een specialist, we verwijzen je door naar de specialist. De Heilige Geest. We hebben over vliegles gehad. En ook een hele belangrijke, en ik wil dat je dit ook meeneemt de komende tijd. Dat in de geestelijke wereld is de valuta, is het geld, is je geloof. Geloof is de valuta van de geestelijke wereld. Als jij iets wil in het bovennatuurlijke, als jij iets wil in de geestelijke wereld. Wat jij aanbiedt is dus niet geld, dat is in het natuurlijke. Wat je aanbiedt is geloof. En het geloof is de exchange middel of de valuta, als ik zo mag zeggen, van het bovennatuurlijke. Vandaag gaan we dan hebben over geestelijke groei en hoe je kan groeien. Niet alleen het bovennatuurlijke, maar überhaupt hoe je geestelijk kan groeien. Ik denk dat je hier wel even enthousiast over wordt. Het woord groei volgens het woordenboek betekent groter worden, toenemen, aanwassen, aanwinst, bloeien, evolutie, expansie, opgroeien, krachtige ontwikkeling, ontplooiing, ontwikkeling, opkomst, opwas, rijping, stijging, uitbreiding. Wie wil er groeien? Alright, al deze zaken. Nou, in het natuurlijke, biologische groei komt onder andere door invloeden van buitenaf. Denk aan voeding voor een lichaam van een dier of een mens, klimaat, etc. Maar de meeste factoren van groei zijn niet uitwendig, maar zijn inwendig. Ja, dus al deze zaken zijn belangrijk. Maar de belangrijkste factoren voor groei zijn niet uitwendig, maar zijn inwendig. En dan spreken we over groeihormonen. Je hebt zelfs groeidelen, groeifactoren en hormonen. Vooral het vrouwelijke hormoon is ook ontzettend belangrijk voor groei. Nou, ik ben helemaal geen bioloog of medici, maar het groeihormoon, ik heb me even een beetje huiswerk gedaan, wordt gemaakt in de hypofyse en dat is ergens onderaan de hersenen. En wat ik heel interessant vond, terwijl ik een kleine studie deed hiernaar. Het groeihormoon wordt niet gelijkmatig geproduceerd. Maar het komt in korte uitbarstingen het lichaam in. En het groeihormoon bepaalt natuurlijk, ja, die geeft het signaal aan het lichaam om te groeien, aan de botten en et cetera. En die komt niet gelijkmatig, maar die komt na inspanning. Wordt dat vrijgezet? Iemand zegt beweging, beweging, beweging. Heel interessant. Aan de ene kant wordt het vrijgezet na inspanning. En het wordt vrijgezet na 2 uur slapen. En de uren daarna. Dan wordt dat groeihormoon vooral vrijgezet in het lichaam. Zo, dit leert mij zo meteen een paar hele belangrijke principes. Wanneer je overdag stil zit, wordt er maar heel weinig groeihormoon aangemaakt. Iemand zegt, luie mensen zijn geen baas. De belangrijkste functie van het groeihormoon is het stimuleren van de aanmaak en de afgifte van allerlei groeifactoren. Nou, dit bestuderende in het natuurlijke kwam ik voor mezelf tot een aantal geestelijke principes. Ik zie voor mezelf, en dat zie ik ook wat Jezus leert, dat groei vanzelfsprekend is als het zaad van het evangelie geplant is in een open hart. De Bijbel zegt in Matthäus en in Marcus, de groei gaat vanzelf. Het zaad komt vanzelf op. Groei is vanzelfsprekend als het onder de juiste factor is. In onze tuin hebben we nu wel een aantal planten en bloemen. En ik zie, het gaat allemaal vanzelf. Het enige wat nodig is de juiste aarde en zonlicht en water. Maar daarna gaat het vanzelf. Ik hoef daar niks aan te doen. Het zaad heeft de potentie binnenin zich om te groeien. Dit moet je ook weten voor jou. Dat zaad van het evangelie wat in jouw hart is gekomen. Of vandaag, als jij hier bent en je hoort het evangelie voor de eerste keer. Dat zaad wat in jouw hart gaat komen vandaag. Dat zaad van het evangelie heeft genoeg potentie in zich om vanzelf te groeien. De Bijbel noemt het zaad wat in jou gekomen is oncorruptbaar zaad. Niet corruptbaar zaad. Beste zaad wat er is. Ik geloof dat God in jouw leven de juiste omstandigheden heeft gecreëerd voor jou om te groeien. En een groeihormoon is een beeld van de Heilige Geest. Ik geloof dat. Het groeihormoon is een beeld van de Heilige Geest. Dat al reeds aan jou gegeven is en in jou gelegd is om jou te helpen groeien. Iemand zegt, dank de Heer voor de Heilige Geest. Nou, door beweging groeien, en dit klinkt heel simpel, maar er zit heel veel waarheid in. Hoe meer groei, hoe meer je groeit. Ik weet niet hoe ik het anders moet uitleggen. Hoe meer groei, hoe meer je groeit. Hoe meer je groeit, hoe meer je groeit. Heel diepere wiskunde. En groei wordt vrijgezet op het moment dat je in beweging bent. Op het moment dat jij geestelijk stilstaat. Op het moment dat jij geestelijk stil zit, wordt er weinig geestelijke groeihormoon vrijgezet in je leven. In het natuurlijk is het zelfs zo dat bij stress groei wordt vrijgezet. Ja, wij vinden stress altijd een heel erg verschrikkelijk woord. Maar weet je, het is soms heel goed dat jij voor avonturen staat, dat jij een spanning voor je hebt, dat jij in een nieuwe situatie komt, dat je uit je comfortzone wordt gepusht. Omdat daar zijn pas de momenten dat je geestelijk gaat. Ken je ook die mensen die geestelijk stilzitten? Wie kent die mensen? Vier handen. Wie kent mensen die geestelijk stilzitten? Acht handen. Bestudeer die levens, kijk naar ze en stel jezelf de vraag, zijn ze in beweging? Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk zitten ze te klagen. En daarnaast leer ik in het natuurlijke dat de Bijbel zegt ook, de Heer geeft het zijn beminde in de slaap. Dat als jij echt in die rust van God bent, dat er ook groei is. Maar slaap, zegt de Bijbel, is zoet voor de werkende. Niet voor de luie. Ja, dus dit is de slaap van werk. Niet omdat je lui bent. Nou, de Bijbel leert, wij moeten groeien in heel veel zaken. In liefde, in kracht, et cetera. En vandaag hebben we het ook over bovennatuurlijke. Maar natuurlijk bovenal in geloof. Ik had de definitie van Catherine Kuhlman vorige week met je gedeeld. De eigenschap, dit is de definitie van geloof. De eigenschap of de kracht waardoor dingen die je verlangt eigendom wordt. Ik vind het een hele krachtige definitie. Catherine Kuhlman zegt dat geloof is de eigenschap of de kracht waardoor dingen die jij verlangt eigendom wordt. Zo in één keer komt hier een nadruk nu op verlangens. Zo, als wij groeien in geloof, dan groeien wij dus in de eigenschap waardoor dingen die wij verlangen eigendom worden. Als wij groeien in geloof, groeien wij dus in het verlangen en in de kracht waardoor dingen ons eigendom worden. Dat betekent, als iemand dus groeit in geloof, dan zie je dus, als je dus dat leven zou bestuderen, dan zie je dus dat steeds meer dingen zijn eigendom zijn geworden. Vrede, overwinning, blijdschap. Etcetera. Hoe kan jij zien of je groeit in geloof? Dat is omdat als je bij jezelf kijkt, dan moet je constateren dat steeds meer dingen, Bijbelse principes, wat God jou wil geven, jouw eigendom is geworden. Met andere woorden, je groeit steeds meer in je erfgenaam zijn. En je groeit steeds meer in je erfenis. Als jij bij jezelf merkt, ik groei niet in mijn erfenis, ik groei niet als erfgenaam. Dan komt omdat jij niet groeit in geloof. En waarom groei je niet in geloof? Daar gaan we zo over hebben. Als je Bijbel bij je hebt, sla even op Colossenzen 2. Het is de basistekst voor mij voor deze prediking. Dit is een hele eenvoudige tekst die gewoon gaat hoe een kind van God kan groeien. Want als je niet groeit, sta je stil. En stilstand is... Ik geloof voor mijn leven, als ik de leeftijd van Broeder Dijkshoorn heb bereikt op een dag, zo de Heer nog niet eens teruggekomen, en ik heb de leeftijd van Broeder Dijkshoorn bereikt, dan geloof ik dat ik nog steeds moet groeien. En mag groeien. Ik geloof dat groei niet ophoudt. De Bijbel zegt, de weg van de rechtvaardige is dat als het opgaande licht, is als een opgaande zon dat steeds helderder schijnt. De Bijbel leert dat er voor mij als rechtvaardige geen einde is aan mijn groei. Ik geloof zelfs als we in de hemel zijn dat we nog zullen groeien. Dat geloof ik met heel mijn hart. Zo groei, er is geen einde aan groei. Het moment dat het gevaarlijk wordt, is op het moment dat jij tot de conclusie bent gekomen dat je niks meer hoeft te leren. Colossenzen 2 vers 6. De Bijbel zegt, volg de weg van Jezus Christus, nu je hem als jouw Heer aanvaard hebt. Hier is de basis, het zaad is binnen in het hart. De Heer is aanvaard, Jezus is aanvaard als Heer. En de Bijbel zegt hier, volg de weg nu van Jezus Christus. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Hou vast aan het geloof dat jou is geleerd. En wees vervuld van... Wees op je hoede en laat je niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke traditie zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. Want in hem, in Jezus, is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En omdat jij één bent met hem, come on. Omdat jij één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, ben ook jij van die volheid vervuld. Ik zou dat woord vervuld onderstrepen. Je bent al reeds met de volheid vervuld. De Bijbel maakt heel duidelijk dat, net als de geboorte van een baby, alles is al reeds daar. De baby moet alleen nog maar... Ja, er zijn geen vingers meer nodig, er is helemaal niks meer nodig. Alle potentie, alles is daar. De baby moet alleen groeien. En de Bijbel zegt zelfs dat we dus die volheid al reeds hebben ontvangen. Nou, voor ons geldt deze basis. Nu we de Heer aanvaard hebben, wil God dat we groeien. Eist God zelfs dat we groeien. Hij eist Christus Jezus terug te zien in ons. Want daarvoor is al dat werk gebeurd. Een poos geleden sprak de Heilige Geest tegen mij. En de Heer zei tegen mij, Arno, bouw uit wat ik je gegeven heb. Iedereen hier heeft gaven en talenten gekregen van God. Iedereen hier is God's original design, met een DNA, met een destiny, et cetera. En God wil dat wat hij jou gegeven heeft, die talenten, die, mag ik in Bijbelse termen blijven, die ponden, dat wat jij gegeven hebt, dat dat uitgebouwd wordt. God gaat ervan uit, hij staat in jou een zaad, hij geeft aan jou talenten, hij geeft aan jou gaven en God eist, want Jezus maakt heel duidelijk, hij eist, in de gelijkenissen staat er, dat datgene wat hij jou gegeven heeft, uitgebouwd wordt. Je mag het zelfs, weet je, zelfs naar de bank gaan om rente te vragen, nou ja, dat mag dan net, zeg maar dat is wel echt wel heel minimaal. Maar God verwacht rendement. Op wat? Op de gaven en talent, op het zaad dat hij in jou heeft gelegd. Zo, dat leert mij dat God is een investeerder. Come on. In de kerk moeten wij van consument naar producent gaan. In de kerk moeten wij van naar investeerders toe. In alle opzichten. Maar God is een investeerder. Hij geeft iets. Hij zaait iets. En hij verwacht rendement van dat zaad. Hij verwacht rendement van zijn investering. Zo, hij geeft jou gaven en talenten. Ik heb begrepen dat elk mens begiftigd is met tussen de 6 en 10 talenten. 6 en 10 natuurlijke talenten. Elk mens heeft 6 tot 10 natuurlijke talenten. Dat is het natuurlijke. Als je wederom geboren bent, krijg je nog een gave van de geest erbij om te werken in het bovennatuurlijke. En ook daarin verwacht God dat je uitbouwt wat hij je gegeven hebt. Als jij een gave van profetie hebt ontvangen, maar je werkt er niet mee, geen groei. Geen weinig rendement. Als hij je geestelijke gave hebt gegeven en je werkt er niet mee, je bouwt het niet uit. Als jij een erfenis krijgt van jouw vader, jij krijgt een boerderij. Hij is overleden, ik krijg een boerderij. Wat is dan de intentie van de erflater, van de intentie van je vader, is dat je uitbouwt wat je gekregen hebt. Je gaat het nog mooier maken, jij maakt het nog beter. Je gaat die boerderij weer vernieuwen, zodat het weer de komende 100 jaar verder kan. Toch? God heeft onze kerk, toen wij de kerk kregen overgedragen een heel wat jaar geleden, dit was de intentie, dat wij zouden verder uit zouden bouwen wat mijn vorige generatie had opgebouwd. Toch? Zo, wat je wordt toevertrouwd, heeft een bestemming om te worden uitgebouwd. Onthoud, dit is heel belangrijk. Wat jij hebt gekregen, moet worden uitgebouwd. En de Heer bepaalde mij daarbij. Hij zei, Arno, weet je, hij heeft het al reeds gegeven. Het is wat Don zei. Hij heeft het, en wij moeten het nu uit gaan bouwen. Geldt met alles in het leven. Alles in het leven. Hij heeft je gegeven, nu moet je uitbouwen. Zo, vandaar deze prediking over groei, waar ik mee bezig ben geweest. Nou, vanaf het begin in Genesis, vanaf het begin van Gods schepping, is het de bedoeling dat alles wat God gecreëerd heeft vermenigvuldigd wordt. Alles wat God creëerde in de schepping had de intentie om zich te vermenigvuldigen. De dieren, de planten, de bomen en de mensen. Hij gaf zelfs daadwerkelijk de opdracht aan de mensen. Ga heen en... Iemand zegt halleluja. Nou, in het geestelijk is het hetzelfde. Weet je, wij hebben het vaak over het woord redding of tot bekering komen. En jij ontsnapt aan de oordeel van de hel. Helemaal waar op het moment dat iemand Christus Jezus aanvaardt. Maar Jezus heeft het ten diepste in Johannes 3 over dat iemand geboren wordt in een nieuw koninkrijk. En de gevolgen zijn vergeving, redding, eeuwig leven, et cetera. Omdat je geboren wordt in een nieuw koninkrijk. En vanaf dat moment, het enige wat alles is daar reeds gegeven. Het enige wat er moet gebeuren is dat je moet groeien. Kom maar, zeg me even na, zeg ik moet groeien. Nou, om te kunnen groeien moet je natuurlijk vermenigvuldigen. De cellen moeten gedeeld en vermenigvuldigd worden. En dan zegt hier de Bijbel, blijf in hem geworteld en gegrondvest. Jezus zegt in Johannes 15, abide, blijf in mij. Abide in me. Wortel in de diepte. Dit geldt voor ons. Als we willen groeien, moeten we wortelen in de diepte, in onze relatie met God. Toen ik ongeveer 1 of 2 jaar na mijn bekering, was ik best wel bang geworden voor droogteperiodes in mijn leven. Rond mijn bekering, in de maanden daarna, de openbaringen, de realiteit, de relatie met God. We kennen het allemaal wel, of de roze wolk, hoe je het ook wil noemen. Was zo reëel, was zo lekker, was zo heftig, was zo krachtig. Dat je 24/7 in de kerk wou zijn. Je wou alleen maar je Bijbel lezen, je was alleen maar aan het bidden. Ben ik de enigste zo geweest? Weet je, je was gewoon zo vol in God. Je was zo verliefd geworden op Jezus. Hij was alles voor je. De rest de bekering ging automatisch, want de rest kon me niet meer zoveel interesseren. Ik had nu het leven gevonden. Maar ik ontdekte na een half jaar tot een jaar dat er wel eens van die weken waren dat je naar de kerk ging en dat het je niet aansprak. Ik merkte wel eens dat ik dagen had dat ik mijn Bijbel las en ik zat mijn teksten te memoriseren en te mediteren. Maar het was niet als die kracht als die weken daarvoor. Ik kwam wel eens tot de conclusie dat ik uren in gebed was en dat ik na afloop opstond van mijn knieën en dat ik dacht, wat heb ik nou gebeden? Ik maakte zelfs mee dat ik in slaap viel. En ik werd op een gegeven moment een beetje bang voor droge periodes. Oké, op het begin duurt dat nog heel kort, maar als je langer op de weg bent, dan kunnen die droge periodes soms zelfs wel maanden duren. En ik ben zo dankbaar altijd voor de stem van de Heilige Geest. Het is zo belangrijk ook als groeifactor. En in die periode sprak de Heer en hij zei, Arno, don't fear those dry times. Wees niet bang voor die droge seizoenen. Wees niet bang voor die droge periodes. For I have put you there. Ik heb je daar geplaatst, to draw you closer, that I might speak to you and that you might hear my voice. Wat gebeurt er met een boom in de woestijn als het droog is? Zijn wortels kunnen niet meer aan de oppervlakte blijven. Zijn wortels kunnen niet meer horizontaal gaan, dat heeft geen nut. Die wortels moeten de diepte in. Droogteperiodes in jouw leven, die zijn belangrijk om te groeien. Want je wortels moeten in die tijd diep naar beneden toe. Je kan het niet meer veroorloven om oppervlakkig christen te zijn. Je kan het je niet meer veroorloven om oppervlakkig naar de kerk te gaan. Je kan het niet meer veroorloven. Je wortels moeten de diepte in droogteperiode. Don't fear dry times. Die wortels gaan dan naar de diepte toe. Want dat is de enige plek waar ze water kunnen vinden. En het helpt jou dat je nog intenser God gaat zoeken. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. En ik hou van deze zin. Hou vast aan het geloof. Groei is gewoon vasthouden. Hou vast aan het geloof. Heel eenvoudig. Jezus zegt het ook. Hou vast aan de wijnstok, want zonder hem kan je niets doen. Vasthouden is gewoon wegblijven van zonde en verleiding. Heeft geen ingang. Het is mooi. De bruid zegt in Hooglied. Ik greep hem vast en ik liet hem niet meer los. Come on. Wil je nog 1 preek horen over gezegend huwelijk? Ik greep hem vast en ik liet hem niet meer los. Groei is vasthouden. Jacob zei, hey, ik laat je niet gaan. Ik laat je niet gaan. Soms moeten we meer zijn als een pitbull. Amen. Gewoon vast, gewoon bijten en niet meer loslaten. Nou, Jezus zegt in zijn gelijkenissen, in Matthäus, in 1 keer ging mijn ogen open, hij vertelt 7 gelijkenissen over het koninkrijk van God. Ik ga er een andere keer over prediken. En in die gelijkenissen zegt hij, het zaad komt vanzelf op. Het woord vanzelf, in het Grieks, is het woord automatike. Iemand zegt automatisch. Het zaad automatike. Automatisch. Het zaad kan niet anders dan groeien. Dat is de potentie van het zaad. Het komt vanzelf op. Vervolgens zegt de Bijbel hier, vers 7, en wees vervuld van dankbaarheid. In je hart vloei over naar God en naar mensen die hebben gezegend uit je dankbaarheid. van het mooie wat Arjan Knevel zei een paar maanden geleden. Dankbaarheid opent de deuren. Ondankbaarheid blokkeert de zegen. Ik geloof dat dankbaarheid ook een sleutel is tot verdere groei. Waarom? Want als je dankbaar bent, dan ben je al dankbaar voor wat je op dat moment hebt gekregen. Je bent dankbaar voor waar je op dat moment bent. Iedereen hier, we zijn allemaal op verschillende niveaus, misschien in ons geestelijke leven nu. Maar als jij niet dankbaar bent, dan ben jij eigenlijk niet blij met wat je nu hebt. Jij wil meer dingen, maar je bent niet eens blij wat je nu hebt. Jij kan niet eens meer dingen krijgen, omdat je niet blij bent met wat je nu hebt. U hoort me niet. Als jouw leven als een toren is, en jij bent nu op de 11e verdieping, en jij bent niet blij met die 10 verdiepingen daaronder, hoezo kan God jou de 13e, 14e, 15e en 16e verdieping geven? Ik heb ook gezien, ik predik wel over dankbaarheid, maar ik kan jou dankbaarheid niet leren. Als het niet in je hart is, vergeet het maar. Geen hoop meer voor jou. Ik weet niet, wie moet jou dankbaarheid dan leren? Maar de Bijbel zegt, wees vervuld en uit je dankbaarheid. De Bijbel zegt in andere vertalingen overvloeiende van dankzegging. Waarom? Door dankzegging laat ik zien dat ik blij ben met wat ik reeds heb. Weet je, wij klagen zo vaak, zo snel. En klagen heeft te maken met wat je nog niet hebt. Als jij klaagt, ben je niet gefocust op groei. Je bent jaloers op andere mensen. Of je kijkt waar andere mensen zijn en waar jij had kunnen zijn en waar je nog niet bent. Maar de Bijbel zegt hier, wees vervuld van dankbaarheid. Ik geloof dit, de mate van dankbaarheid is de mate waarin je groeit. Het zijn hele simpele principes vandaag. De mate van dankbaarheid is de mate waarin je groeit. Ik heb echt gezien, ik ben nu 20 jaar in het leven van de kerk, ondankbare mensen groeien niet. Ondankbare mensen groeien niet. Ondankbare mensen herkennen bij zichzelf ook nooit dat ze ondankbaar zijn. Want ze hebben een reden voor hun klacht. Maar ondankbare mensen groeien niet. Maar dankbare mensen zien we groeien. Wees dankbaar voor wat je al hebt gekregen, man. God heeft je al zoveel gegeven. God heeft je al zo ver gebracht. Wees dankbaar voor dat. Natuurlijk is er verder en heel veel dingen waar je nog naartoe moet groeien. Maar wees dankbaar. Mijn God. En dan komen eigenlijk twee versen. Één vers, vers 8. Dat je niet, dat je op de wacht moet zijn en je niet moet laten meeslepen met valse leer. Zie, naarmate je groeit is dit ook ontzettend belangrijk. Want je gaat zien dat in het religieuze realm, in de religieuze wereld, er heel veel verleiding, afleiding, misleiding en theorieën zijn. Betekent, je moet je Bijbel kennen voor jezelf. Ja, het is goed dat je aanneemt wat hier gezegd wordt, maar neem je Bijbel, toets die Bijbel zelf voor jezelf, voor jezelf. Je moet die Bijbel echt kennen voor jezelf. Want als je wil groeien, er komen zoveel dingen op je af. Je moet weten, wat is nou echt de waarheid? Wat heeft nou God echt bedoeld? Wat ook belangrijk is, dat je hongerig bent en blijft naar openbaring van het woord van God. Dat betekent dat je bidt voor de predikers die het woord van God aan jou prediken. Waarom? Dat wij niet alleen maar kennis of informatie lopen te delen, maar revelatie en openbaring. Luister, als het logos, dit is het logos woord, het woord van God. Als het logos rema wordt... Even persoonlijk, ik als prediker, ik ontvang logos, het woord rema voor mij. Ik zie in één keer principes over groei zoals Christus dat bedoeld heeft, als voorbeeld. Ik ontvang het woord van God als rema. En ik breng dat rema bij jou. En door allemaal manieren die God gebruikt en de andere predikers, gaat die rema wortelen in jouw hart. Dan wordt rema weer logos. Begrijp je hoe het werkt? Logos wordt rema door verlichting en openbaring van de geest. Dat die rema wordt geuit, die rema wordt gespit, die rema wordt gereleased. Die rema komt in jouw hart, in een gelovig hart. Die rema gaat wortelen. Jij blijft die rema openbaring op openbaring horen. En die rema wordt weer Christus, want logos is Christus, in je eigen hart. Dit is zo diep dat het simpel is. Dus je moet bidden voor die predikers. Zodat zij jou niet alleen maar wat informatie en wat bijbelverhaaltjes vertellen... Je moet bidden dat ze onder openbaring van de geest jou het woord van God brengen. En op het moment dat jij dat ontvangt met een open hart. Dat in jouw hart, dat rema, dat die specifieke openbaring weer wortels krijgt. Zodat het logos wordt, dat het principes worden, dat het de vaststaande fundamenten worden in je leven. Ja, rema is een specifieke uiting van een woord van God. Logos is het gehele of algehele wil van God, algehele woord van God. Maar rema is zijn specifieke uiting. En ik heb ontdekt, door rema wordt jouw logos gebouwd. Als het woord van God niet rema voor jou is, dan is het alleen maar informatie. En dan vullen wij jouw hoofd wel met kennis, maar je hart wordt niet gevuld met openbaring. En dan zal je nog altijd onverzadigd voelen. Weggaande uit de kerk, thuiskomen, die dagen en weken daarna. Zo, voor jezelf is het gewoon een advies. Wees hongerig naar openbaring. En bid voor degene die jou het woord van God brengen. Ja, ik bedoel, we worship, we can stir up your emotions. Dat is niet zo moeilijk. Ook een prediker, we can stir up your emotions. Maar wat voor een openbaring wordt er daadwerkelijk gebracht? En als jij openbaring en meer openbaring wil groeien in je leven, ga bidden voor openbaring. En een van de methoden is prediking. God heeft er gelukkig vele anderen ook. Maar je moet je hart ervoor openzetten. Ik wil dat echt uw logos, ik wil dat Christus aan mij geopenbaard wordt. De Heilige Geest voelt zich comfortabel bij de juiste doctrines over hem, over de Vader en over de Zoon. De waarheid van wie God echt is, hoe zijn hart is en zijn wil is, die is opgeschreven. De Heilige Geest zal nooit buiten het logoswoord opereren. De Heilige Geest zal nooit buiten het logoswoord opereren. Hij openbaart het logoswoord. Hij geeft revelatie, hij geeft inzicht aan wat God al lang gesproken heeft en gezegd heeft. Zodat jij het geschreven woord begrijpt. Zonder het gesproken woord, daarom is prediking zo belangrijk. Zonder het gesproken woord ga jij het geschreven woord niet ten volle begrijpen. Want God heeft verordineerd dat door de prediking van het evangelie, niet door het lezen van de Bijbel. Door de prediking van het evangelie. Zie je, het evangelie moet gepredikt worden. Daarom, het is tijd dat hier heel veel predikers op gaan staan de komende jaren. Het evangelie moet gepredikt worden. De Bijbel moet gelezen worden voor jouw persoonlijk leven. En daarnaast door de prediking. Er is iets in die prediking wat iets magisch is. Sorry. Dit is even mijn inzicht als prediker. Maar er is iets in die prediking wat zo magisch is. Wat zo krachtig is. Wat zo effectief is. Waardoor God vastgesteld heeft dat door de prediking van het evangelie gelovigen zullen groeien. Ik heb er niet voor gekozen. Heel veel mensen zeggen, ja, ik hoef niet naar de kerk, de Bijbel is genoeg. Ja, hey, my God, ja. Klinkt allemaal heel geestelijk, maar het is niet Bijbels. Er is iets in die kracht van die prediking en in de kracht van die luisteraar. Waarom ik predik, maar jij kan aan de slag gaan met waar jij op dit moment bent in jouw niveau, in jouw leven. Met welke woorden je ook hoort en inzicht in wat ook maar geshared wordt vanaf hier. Maar de Bijbel zegt, als je wil groeien, laat je niet verleiden door valse leer. Want weet je wat er gebeurt? Als je laat verleiden door valse leer, groei je wel, maar op een gegeven moment groei je schuin. Groei je scheef. Door valse zonnen. En ik hou van dit laatste stuk. Je bent vervuld met de volheid. Krachtig, hè? De Bijbel zegt hier allereerst dat de volheid van God was in Jezus, lichamelijk. Dit is al een hele belangrijke teaching ook over de goddelijkheid van Jezus. Maar dan vervolgens zegt hij, omdat jij één bent met hem, ben jij ook met die volheid vervuld. Weet je, ik ben er een beetje klaar mee. Al die liedjes van meer van u. Ik weet niet of je datzelfde gevoel hebt als ik. Heer, ik wil meer van u, meer van God, meer van u. Conferenties over meer van de Heer en al die meer en zo dingen. Het is onbijbels. Ja, soms zing ik het ook wel en ik begrijp het wel. Ik zal wel even die uitleg zo geven. Maar als jij al de volheid hebt ontvangen, wat is er meer? Wat is er meer dan God zelf? Wat is er meer dan de Heilige Geest zelf? Jij hebt 100% van de Heilige Geest ontvangen, niet 50%. Als je 50% hebt ontvangen, dan begrijp ik dat we moeten zingen. Ik wil meer, meer van u. En vroeger zongen we al die liedjes, toch? Meer, 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 meer. Maar er kwam nooit meer, omdat het is niet Bijbels. Het enige wat er meer moet gebeuren is meer openbaring van wat je hebt ontvangen. En ik begrijp wel, als wij dan zingen, Heer, ik wil meer van u, dat is dan eigenlijk wat we zeggen. En dat is oké, in dat lied, oké, we gaan dat niet gelijk corrigeren, niet gelijk laten we die worship wel doorgaan. Maar als jij al reeds de volheid hebt ontvangen, het is hetzelfde. Ik gaf laatst dit grappige voorbeeld. Er wordt een mannetjesbaby geboren. Jij hoeft niet te bidden voor een piemeltje, dat zit er al aan. Jij hoeft niet te bidden voor vingers, dat zit er al aan. Je hoeft alleen maar te bidden voor groei. Hallo. Zo, ik heb ontdekt, als een christen dus bidt of zingt voor meer van u, dan zing je eigenlijk minder van mezelf. Dat is wat je bedoelt. Nou, zing dat dan ook. Ik wil minder, minder, minder dan allemaal toonkleuren. Minder van mezelf. En dat zing je tegen de Heer. En de hemel denkt, eindelijk heeft hij je door. Je wil minder van jezelf, is helemaal geen probleem. Ik breng je in de woestijn. Dat is helemaal, weet je, dat zijn gebeden die heel wel aangenaam zijn voor de Heer, hoor. Maar ik denk wel eens, wat moet God nou met die gebeden? Heer, geef mij meer van u, als je alles al hebt ontvangen. Paulus zegt tegen de Corinthiërs, er is niets wat je nog niet ontvangen hebt. Weet je wat het ook vaak is met wat wij noemen impartation? Impartation is vaak gewoon opwekken wat er al reeds in zit. Maar alleen we noemen dat alsof er iets nog van buiten moet komen over je of zo. Met die wedergeboorte. Daar, jongen. Daar geloof ik in. Ik geloof in die wedergeboorte. Dat is waar mijn Bijbel de vinger op wijst. Dat is waar Jezus de vinger op wijst. Impartation is vaak openbaring of inzicht. Of een sluier die van je af moet vallen. Of een doorbraak daarin. Maar wij gebruiken dat woord impartation de hele tijd alsof allemaal dingen overgedragen moeten worden. En ik begrijp dat een enkele keer, daar zitten bepaalde principes in. Maar heel vaak is dat meer van u, is gewoon minder van jezelf. Maar wat je echt nodig hebt, is meer openbaring. Van wie Christus is en wat hij al reeds heeft gedaan voor jou. Door zijn kruis en opstanding. Oh, iemand zegt lekker, lekker, lekker. Nou, laat me hiermee eindigen. Alles wat God heeft gegeven, heeft hij bestemd om tot volheid te komen. Een appelboom wordt gezaaid met de bestemming om tot volheid te komen. Dat er weer hele boomgaarden uit die appelboom kan voortkomen. Jij bent gezaaid. God heeft jou bestemd om alles binnen in jou tot volheid te laten komen. In de natuurlijke begrijpen we dat. Die baby moet tot volheid komen. Maar dit is juist zo in jouw geestelijk leven. God wil dat alles wat hij in jou heeft gelegd, elke genade, elke gave, elke zegening, tot volheid komt in jouw leven. Alles moet tot volheid komen. Dat is de bedoeling. Dit begrijpen we allemaal. Maar nu moeten we ermee aan de slag. Alles in ons leven moet tot volheid komen. Dat betekent dat elke gave en elke talent. Als jij een talent hebt voor piano spelen en je gebruikt hem niet. Oh ja, ik weet niet voor wie dit is. Als God jou een talent hebt gegeven en je gebruikt het niet. Daarom moet je weten wat zijn je talenten. En wat zijn de gaven. Elk talent dat God heeft gegeven is bedoeld om tot volheid te komen. Zoals jij, sommige mensen zijn wel eens gezegend met heel veel talenten. Zijn die ook hier? Zijn die mensen hier? Of predik ik nu voor het foute publiek? Sommige mensen zijn gezegend met multiple talents. Dat is zo'n enorme zegen als jij dat op de juiste manier weet te hanteren in jouw leven. Als jij goed bent in sport en je bent goed met piano en je kan goed rekenen, prijs de Heer! Dat is geen vloek, dat is een zegen. Ja, wat moet ik met al die talenten? Er zijn andere mensen die bidden daarom. Meer. Gebruik die talenten. Weet je, God heeft jou dat gegeven met een doel. Jij gaat blij van worden als je dan piano gaat spelen waarschijnlijk. En andere mensen waarschijnlijk ook. Een talent op de kast. Je talenten moeten uit de kast. Je gaven moeten uit de kast. Je licht moet uit de kast. Jij moet uit de kast. Elk talent in jou. Oh ja hoor. We can get here. Elk talent dat jij hebt gekregen. Zie, je wil mij niet horen piano spelen, dan gaat iedereen de weg uit de kerk. Maar iemand die daar een talent voor heeft. En dat is gaan ontwikkelen. En gaat groeien. Wauw. Nou, sommige mensen, ik voel ook om dit te zeggen. Er zijn een aantal mensen hier, je hebt zoveel talenten. Dat in het verleden ben je bijna gek geworden, omdat je niet wist waar je hand aan moest geven. Oh, iemand zegt, nou predik die tegen mij. Dat was gezegend. En als je dat ging doen, was ook gezegend. Wat je moet leren is de juiste dingen, prioriteit te stellen en in balans te komen. Maar laat alsjeblieft je talenten vloeien. Laat alsjeblieft je gaven vloeien. Vloei alsjeblieft in wat God je gegeven hebt. En sommige pianospelers zijn daar om anderen te zegenen. En sommige zijn daar gewoon om zelf te genieten terwijl ze spelen voor zichzelf. En komen tot rust. Zo, elk talent heeft ook weer een doel. Dan moet je ook weer voor jezelf achterkomen. Waarvoor heeft God mij dit talent gegeven? Als het waar is dat elk mens tussen de 6 en 10 talenten heeft. Stel je voor, jij hebt er 10. En je gebruikt er 3. En jij maar denken, waarom ben ik ongelukkig? Of nog niet ten volle? Of waarom ben ik niet ten volle in die blijdschap die God voor me heeft? Het kan zijn omdat je de andere 3 niet gebruikt. Of andere 10 niet gebruikt. Is krachtig. Nou, elke gave moet tot volheid komen. En weet je wat het nou, dit heb ik ook ontdekt. In de droom van God komen al de talenten samen. In het juiste plan van God komen al jouw talenten samen. Soms lijkt het alsof een talent is gescheiden. Oké, ik doe daar de muziek. In de kerk ben ik de worship. Zit ik in het worship team. En op mijn werk ben ik weer heel organisatorisch bezig. En in mijn familie ben ik weer, gebruik ik weer andere talenten. En ik wil je alleen maar zeggen, laat het maar groeien. Ga maar ontwikkelen. En je gaat zien op een dag dat alles samen gaat komen. Op een dag komt alles samen. Ja? Dan speel je samen met je familie voor je werk. In het worship. In de band of zo. Weet ik het. Hoe God het allemaal kan leiden. Maar op een dag komt alles samen. Ik zie dit elke keer in mijn Bijbel. Bij al deze mannen van God. David had ook heel veel talenten. En ik zie alles samenkomen toen hij koning werd. Daarvoor hij was goed in worship. Hij kon goed herderen. Hij was moedig. Hij was een goede soldaat. Hij had heel veel talenten. Maar op een dag, toen hij uiteindelijk in zijn bestemming wandelde, kwam alles samen. Op de dag dat jij in je bestemming komt, komt alles samen. En nu denk je, ja, ik kan een beetje beveiligen. Ja, en ik kan een beetje dit en een beetje dat. Gewoon laat je talenten maar verder ontwikkelen. Op een dag komt alles samen. Niemand heeft één talent. Zie je? Stel je voor, je kan goed zingen en dat is het enige wat je kan. Dat is niet waar. Jij kan goed zingen en je hebt daarnaast andere talenten om een totaal pakket aan te kunnen bieden aan deze wereld. God heeft talenten in jou gelegd om jou als totaalpakket aan te bieden. Als jij komt op jouw werk of op een nieuwe baan. Die werkgever heeft jou niet aangenomen omdat je maar één talent hebt. Die werkgever heeft je aangenomen omdat je meerdere talenten hebt. En die zijn samengekomen in die ene persoon die tegenover hem zit, en deed Jan. En als je meerdere talenten hebt en je weet ze in balans te laten groeien en samen te brengen, dan op het moment dat je wandelt in je bestemming is daar explosie. Ik zie een aantal mensen in deze wereld die ik bestudeer, zie ik wandelen in hun bestemming. En zij hebben niet meer gaven of talenten dan andere mensen. Zij hebben alleen geleerd alles te laten groeien. En omdat ze in hun bestemming wandelen, valt het allemaal samen. En zijn ze in één keer die powerhouses op hun werkveld. Dat hier heel veel potentie in deze ruimte zit, ik denk dat we dat allemaal geloven. Dat is het zaad. Dat zijn de gaven. Dat zijn de talenten. Dat is de genade die God heeft gegeven aan individuen en aan ons als corporate, als gemeente. Maar die potentie moet groeien om vruchtbaar te zijn. En om uiteindelijk tegenstanders te verslaan. Halleluja. Nou, misschien ben jij hier vandaag en jij constateert bij jezelf van ja, weet je, mijn geestelijke groei is toch ergens misschien een beetje opgehouden. Of misschien voel je gelimiteerd, misschien voel je dat je tegen een plafond bent aangekomen. Misschien voel je gewoon al langere tijd dat je niet verder geestelijk groeit. Ik wil je vragen om dan even te gaan staan. En schaam je niet, schroom je niet voor niets of niemand. Maar als jij dat bent, wil ik vragen of je even wil gaan staan. God verlangt groei nog veel meer dan jij. God verlangt dat je geestelijk groeit. Dat is nog veel meer Gods verlangen. En als je, leg even je hand op je hart. Halleluja. Heere, mijn God, ik bid nu voor ieder die nu staat in de naam van Christus Jezus. Dat die groei die vanzelfsprekend is, verder door zal breken in hun levens. In de naam van Jezus. Halleluja. Ik bid, Heer, dat mijn broeders en zusters zich diep aan u zullen vasthouden. Diep aan u zullen vastklampen. Diep aan u zullen hechten, zullen binden, zullen hechten met de wijnstok. Zullen binden met de wijnstok. Zullen vasthouden, valse leer zullen verwerpen en bewust worden wat u al reeds gedaan heeft in hun leven door het kruis en de opstanding, door het bloed van Jezus. Halleluja. En ik bid dat openbaring van wie Christus is, openbaring van die volheid, openbaring van wat je al reeds ontvangen hebt, jouw deel zal zijn. Ik bid dat jouw geestelijke ogen geopend zullen worden de komende weken. En dat je zal zien wat God je reeds heeft gegeven. In de naam van Jezus, dat je al reeds zal zien wat God je reeds hebt gegeven. Dat dankbaarheid in de maand van nu vanzelfsprekend zal zijn. Omdat je zo bewust bent van de zegen die al reeds God heeft gebracht in je leven. Halleluja. En we leggen het zwijgen op. Ik leg het zwijgen op aan de kaalvreter, aan de leugenaar. Die tegen jou liegt dat jij niet waardig genoeg bent, goed genoeg bent. Dat je nog heel veel dingen moet verdienen. Maar dat je nieuw inzicht gaat krijgen in Gods genade. In de naam van Jezus.